Namens de kerkraad de volgende afkondigingen. Ik heb hem aan. Namens de kerkraad de volgende afkondigingen. In verband met de opname in het ziekenhuis van dominee Polinder gaat in de morgendienst in de schuilplaats en in de middagdienst in de Maranatenkerk dominee Van Zorgen voor. Woensdag eerste kerstdag gaat in plaats van dominee Polinder dominee Brons voor. U wordt herinnerd aan de wervingsactie voor de uitzending van Albert en Jacomien Verhoef. De dozen voor de antwoordstroken staan nog in de hal van de kerk. Volgende week zondag is er na de morgendienst in de Emanuelkerk gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Dit in verband met het afscheid van dominee Kater. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, stellen wij ons voor Gods aangezicht. Onze enige hoop en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. De prediking gemeente bepaalt ons vanmorgen heel nadrukkelijk bij het licht tegenover de duisternis. En daarom zingen we aan het begin van deze dienst de belijdenis van Psalm 27. God is mijn licht. Mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood, mijn levenskracht. Ik heb niet vervaten wezen. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. En vers 3, och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Psalm 27, vers 1 en 3.
Thank you.
Wij stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. En wij zingen in antwoord op de lezing van de wet des Heeren op Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker op doen klaren. Na het zingen van dit vers lezen wij 1 Samuel 3. Dus wij zingen 119, vers 65. En wij lezen vervolgens 1 Samuel 3. En wij luisteren nu naar de lezing van de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
de roeping van Samuel. En de jongeling Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli. En het woord des Heeren was dierbaar in die dagen. Er was geen openbaar gezicht. En het geschiedde te dien dagen, als Eli op zijn plaats nederlag en zijn ogen begonnen donker te worden, dat hij niet zien kon, en Samuel zich ook nedergelegd had, eer de lamp Gods uitgedaan werd in de tempel des Heeren, waar de ark Gods was, dat de Heere Samuel riep. En hij zei: zie, hier ben ik. En hij riep en hij liep tot Eli en zei: zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Doch hij zei: ik heb niet geroepen, keer weder, leg u neder. En hij ging heen en legde zich neder. Toen riep de Heere Samuel wederom. En Samuel stond op en ging tot Eli en zei: zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Hij dan zei: ik heb niet geroepen, mijn zoon, keer weder, leg u neder. Doch Samuel kende de Heere nog niet, en het woord des Heeren was aan hem nog niet geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel wederom, ten derde male. En hij stond op en ging tot Eli en zei: zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Toen verstond Eli dat de Heere de jongeling riep. Daarom zei Eli tot Samuel: ga heen, leg u neder, en het zal geschieden, zo hij u roept, zo zult gij zeggen: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Toen ging Samuel heen en legde zich aan zijn plaats. Toen kwam de Heere en stelde zich daar en riep gelijk de andere malen: Samuel, Samuel. En Samuel zei: spreek, want uw knecht hoort. En de Heere zei tot Samuel: zie, ik doe een ding in Israël, dat al wie het horen zal, die zullen zijn beide oren klinken. Te diezelfde dagen zal ik verwekken over Eli alles wat ik tegen zijn huis gesproken heb. Ik zal het beginnen en voleinden. Want ik heb hem te kennen gegeven dat ik zijn huis richten zal tot in eeuwigheid, om der ongerechtigheid wil die hij geweten heeft. Want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij hen niet eens zuur aangezien. Daarom dan heb ik het huis van Eli gezworen, zo de ongerechtigheid van het huis van Eli tot in der eeuwigheid zal verzoend worden, door slachtoffer of door spijsoffer. Samuel nu lag tot aan de morgen. Toen deed hij de deuren van het huis des Heeren open. Doch Samuel vreesde dit gezicht aan Eli te kennen te geven. Toen riep Eli Samuel en zei: mijn zoon Samuel. Hij dan zei: zie, hier ben ik. En hij zei: wat is het woord dat hij tot u gesproken heeft? Verberg het toch niet voor mij. God doe u zo en zo doe hij daartoe. Indien gij een woord voor mij verbergt van al de woorden die hij tot u gesproken heeft. Toen gaf hem Samuel te kennen al die woorden en verborg ze voor hem niet. En hij zei: hij is de Heere, hij doe wat goed is in zijn ogen. Samuel nu werd groot en de Heere was met hem en liet niet één van al zijn woorden op de aarde vallen. En gans Israël van Dan tot Berseba toe bekende dat Samuel bevestigd was tot een profeet des Heeren. En de Heere voer voort te verschijnen te Silo, want de Heere openbaarde zich aan Samuel te Silo door het woord des Heeren.
Op deze laatste Adventszondag, gemeente, wordt het woord van God bediend uit 1 Samuel 3. En daarvan vers 3b en vers 4a. Daar lezen wij in 1 Samuel 3, vanaf het midden van vers 3. Eer de lamp Gods uitgedaan werd in de tempel des Heren waar de ark Gods was, dat de Heren Samuel riep. Tot zover. Wij stellen ons in het gebed voor Gods aangezicht om de Heer om zijn zegen over de bediening en toepassing van zijn woord in ons hart en leven te bidden. Wij doen ook voorbeden en dankzegging voor dominee Polinder, die in het ziekenhuis in Sneek werd opgenomen in verband ook met een ontsteking aan zijn elleboog, de elleboog waaraan hij geopereerd werd. En hij krijgt op dit moment een zware antibiotica-kuur. En wij hopen en bidden dat de medicijnen mogen aanslaan, zodat hij ook in de aankomende dagen weer huiswaarts mag keren. We doen voorbeden voor broeder Jan Keuter van de Noord 15, die in het ziekenhuis in Lelystad verblijft in verband met longklacht. Thuis kwam uit het ziekenhuis broeder Bakker van wijk 513. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis in Sneek vanwege een operatie aan zijn prostaat, maar dat moest vanwege medicijnen uitgesteld worden en vandaar dat onze broeder weer terug naar huis moest. We doen dankzegging voor zuster van Iersel Postuma van de Oslolaan 7. Zij kreeg de uitslagen van de scanonderzoeken binnen en die waren positief. Dat wil zeggen dat er niets verontrustends gevonden werd in haar longen. Morgen 23 december hopen broeder en zuster Albert en Madelon van Veen Hilberts van de Holkenkamp 9, 25 jaar getrouwd te zijn. En wij mogen de heren daarvoor dankzeggen. In de afgelopen week, 21 december, waren broeder en zuster Gerrit en Jannie Jeruzalem Brands van wijk 7, 50a, 40 jaar getrouwd. Mogen de heren dankzeggen en ook voorbeden doen voor zuster Beth Post van de GR4. Die ontving de uitslagen van de onderzoeken. De tumor waarvoor ze geopereerd werd, werd volledig weggehaald. Maar ze blijft wel onder strenge controle. Mogen ook dankzeggen voor en met Jurie Post, het zoontje van Jelle en Klasina Post. Jurie is een jongetje van 4 jaar van de Steenbank 5. Die vrijdagmorgen onderweg naar school door een auto werd aangereden. Opgenomen werd in het ziekenhuis en gisteren mocht thuiskomen en ook wonderlijk gespaard mocht blijven. In de afgelopen week werd een zoontje geboren bij Meindert en Alma Bakker Ras van de Toppad 15, dat is hun eerste kindje. En er werd ook een zoontje geboren bij Hendrik en Marianne Kramer van de Molenwijk 40 en zij mochten een tweede kindje ontvangen en in beide jonge gezinnen mag het goed gaan. Laten wij samen bidden. Heren, op deze laatste adventsdag van het jaar 2013, op deze 22e december, mogen wij naderen in het gebed tot u. Achter ons ligt de kortste dag van het jaar. En langzaam maar zeker, heren, zullen we het ook merken in de aankomende weken dat de dagen weer zullen gaan lengen. Dat is een stille prediking. Dat uiteindelijk de duisternis moet wijken voor het licht. Heren, dat is ook de prediking hier in de kerk. Dat de duisternis eens voorgoed zal verdwijnen. Dat de jongste dag zal aanlichten. De wolken openscheuren. De zon zal verbleken vanwege het hemelse licht. Dat valt van voor uw troon op deze aarde. We bidden u, geef dat de adventsprediking op deze dag in het licht van de naderende eeuwigheid mag plaatsvinden. Dat het woord dat verkondigd mag worden, zowel vanmorgen als ook vanmiddag, niet alleen licht werpt op ons leven nu, in deze zondag, wanneer we hier in de Emmanuelkerk zijn, of met ons mee mogen luisteren, maar ook, heren, dat het licht ons roept om te naderen tot u, die het licht zijt. We bidden u daarom ook om de werking van uw geest, heren. Want daar waar uw woord gaat schijnen in ons leven, daar moet niet alleen de duisternis wijken. De duisternis van geestelijke onkunde, ongeloof. Maar daar worden ook onze duistere werken opengelegd voor uw aangezicht. Daar wordt aan het licht gebracht wat wij voor u verborgen proberen te houden. We mogen ook aan u vragen, heren, of u dat ook wilt doen. Hier op de werkvloer van de Heilige Geest. Omdat wanneer het licht van het woord, heren, gaat schijnen in onze donkere harten, u dat altijd doet met de bedoeling om ons te brengen op die enige plaats waar een mens zichzelf mag worden voor uw aangezicht in het belijden van schuld en zonde. En tegelijkertijd ook mag ondervinden, heren, dat u uzelf blijft, het behoud van uw deugden, wanneer u een zondaar ontmoet, in het gewaad van het woord en zich over hem wil ontfermen vanwege uw zoon. We bidden u daarom, Heere, zegent u de prediking van uw woord in ons hart en in ons leven. Schenk uw zegen niet alleen met het oog op de eeuwigheid, maar ook, Heere, met het oog op het concrete dagelijks leven. Er is zoveel dat we met ons meedragen, Heere, beslommeringen van het dagelijks leven, maar ook zorgen en moeite die we meedragen in ons hart. Geef dat wij in deze zondag echt tot rust mogen komen. Doordat u ons leven stilt aan uw hart en wij al stilwordend onder het woord van u al onze noden, zorgen, pijn, verdriet, vragen, aanvechting, strijd kwijt mogen raken aan u, de Heere zelf. Zegent u daarom niet alleen het zingen, Heere, van de psalmen, de gebeden die mogen opklimmen tot u, het luisteren naar het woord in de kerk, maar zegent u ook de tijd tussen de diensten, dat het woord ook in stilte overdacht of met elkaar besproken mag worden en zo ook mag dalen tot op de bodem van ons hart. Heere, geef ons daarom ook een gezegende zondag, zowel in de beide diensten als we die hier ook mogen meemaken, als ook tussen de diensten en in het geheel van deze zondag in onze woningen of op de plaats waar we deze dag ook zullen doorbrengen. Wees met ons hier in de Emmanuelkerk. Wees met hen die we achterlieten vanwege oppas of door ziekte. Mensen die niet in staat waren om met ons te gaan naar de kerk. Wilt u hen bijstaan ook in hun omstandigheden. Heere, zegent u ook de andere delen van de gemeente die bijeen zijn in de Maranatenkerk en in de schuilplaats. Stel de prediking die daar mag klinken ook tot rijke zegen, opdat het woord van u mag triomferen, ook in het midden van onze gemeente. En zondaren gebracht mogen worden aan uw voeten, waar ook uw volk en kinderen door uw woord onderwezen, verootmoedigd en vertroost mogen worden. We bidden u, Heere, voor de voortgang van uw woord in het midden van ons dorp. Wilt u geven dat in alle kerkgebouwen waar vanmorgen uw woord wordt gelezen en wordt verkondigd, u zelf wil wonen en werken door uw geest. En dat u met alles wat wij ervan terecht hebben gebracht, en dat klaagt ons aan bij u, en dat kan ook de voortgang van het woord van u in de weg staan. Heere, wilt u ondanks dat alles redenen nemen uit uzelf, en met macht ook wonen en werken binnen de verschillende kerken die ons dorp telt. Bid u, Heere, voor uw zegen over de prediking binnen de grenzen van ons land. Scheen dat juist in deze donkere dag het woord van u een rijke en een heldere glans mag verspreiden, ook in onze samenleving. Heere, u ziet ook de nood van ons volk, een samenleving die verweest is geraakt, geen thuis meer heeft, omdat ons volk de rug heeft toegekeerd naar u en daarom dwaalt, zijn blinde tastend naar de wand in de duisternis. Heere, geef dat wij mogen opvallen, niet omdat wij vreemd zijn, maar wel omdat we anders doen. En mensen in ons doen en laten juist ook geprikkeld mogen worden, vragen gaan stellen, waardoor wij ook de gelegenheid en de ruimte krijgen om het licht van het woord ook te laten verspreiden op de plaatsen en in de omgeving waarin u ons gesteld hebt. Het zij op school, de werkvloer, binnen onze directe omgeving. Ook in ons dorp, Heere, wonen mensen die geen Bijbel hebben en niet uit uw woord lezen. We bidden u, geef dat ze in de weg van uw leiding in aanraking mogen komen met ons. En in de weg ook van uw leiding gebracht mogen worden onder de prediking van het woord. En zo ook uw woord tot zegen mag worden gesteld in hun leven. Gedenk ook de vele zorgen en moeite die er zijn in het midden van onze gemeente. Heere, wilt u hen erbij zijn die ook in stilte hun weg door het leven zoeken te vinden. Gebukt gaan onder zware zorgen, een zwaar kruis. Maar dan denken we niet alleen aan ouderen in het midden van ons, Heere, en weduwen, wedunaren, mensen die worstelen met de gebrokenheid van hun leven, staan op de puinhopen van een gebroken huwelijk. Maar we denken ook aan kinderen en jongeren die beschadigd zijn, soms al op hele jonge leeftijd, buiten het ouderlijke huis en in sommige gevallen ook binnen het ouderlijke huis. Heere, wilt u zich over hen ontfermen? Geven dat zij juist ook hier in uw huis zich veilig mogen weten en zich thuis ook mogen voelen in de diepste zin van het woord. Doordat u in uw vaderlijke zorg en in uw herderlijke nabijheid ook hen wilt beschermen in hun gehavend zijn en hen zo ook onder uw hoede wilt nemen. Heere, gedenk ook alle die worstelen met psychische zorgen en moeite. juist in deze donkere dagen, het ook zo sterk naar zich toe voelen komen. Wilt u met hen zijn, heren, ook wanneer ze geconfronteerd worden met onbegrip soms in hun eigen omgeving en daarin een stuk pijn en eenzaamheid ervaren. Heren, geef dat zij in de weg van uw woord en in de weg van het gebed uw nabijheid mogen ondervinden. En als hun de kracht en de moed ontbreekt om uw woord open te slaan, of tot u te naderen de weg van het gebed, geef dat u zelf door uw geest in deze zondag ook in hun leven wilt wonen en wilt werken. Opdat ze getrokken mogen worden tot u. En van binnenuit hun hart ook mogen openstellen voor u, de levende God. En zo ook hun hart mogen uitstorten voor uw aangezicht. Gedenk, Heer, ook hen die zijn opgenomen in het ziekenhuis. En we bidden u, en in het bijzonder ook voor dominee Polinder. Wanneer de arts het ook noodzakelijk vond om hem opnieuw op te nemen in het ziekenhuis in Sneek. Om ook complicaties te voorkomen. Heer, we vragen u, wilt u de medicijnen die worden toegediend ook zegenen. En geven dat daarmee ook zorgen mogen worden afgewend. En dat het ook mogelijk is dat hij weer thuis mag komen in de kring van zijn gezin, bij zijn kinderen en zijn vrouw. Maar daarmee ook in de schoot van onze gemeente. Staat u hem ook persoonlijk bij, heren. U weet ook wat dat betekent voor een dienaar van het woord, om zo lange tijd uitgeschakeld te worden. En nu ook geconfronteerd te worden met een nieuwe teleurstelling. Wilt u hem ook mentaal en psychisch daarvoor de krachten geven die nodig zijn om dit te kunnen verwerken. En zegent u daarom ook het lezen van het woord en het gebed, ook in het ziekenhuis in Sneek. Gedenk het gezin, staat u hen ook bij in deze dag. Bid u dat ook voor broeder Keuter, heren, wilt u hem gedenken in uw gunst. Zegent u de behandeling die mag worden toegepast, waarvoor u ook mogen danken. Maar heren, wilt u ook uw zegen daarover gebieden, opdat het tot zegen en tot heil mag zijn. Ook van onze broeder, u kent hem ook in zijn toenemende zwakte. Heren, wilt u hem samen met zijn vrouw en de kinderen bijstaan, ook in deze dag. En hen ook alles schenken wat nodig is, persoonlijk, als lid van het gezin. Maar in het bijzonder ook onze broeder. Heren, geef dat met alle zorgen die er zijn. Hij zijn leven mag leggen in uw hand. En zo alles wat hij meedraagt vanuit zijn leven, in de weg van het gebed, mag toevertrouwen aan u. Heren, betoon uw genade en ontfermt u zich over hem. We bidden u ook voor broeder Bakker, die thuis moest komen uit het ziekenhuis, omdat een operatie niet kon doorgaan. Heren, wilt u ook met hem zijn, ook in het verwerken daarvan. Geef dat de mogelijkheden ook worden aangereikt in de aankomende tijd, waardoor onze broeder alsnog geopereerd kan worden. Of dat u een andere behandeling ook in zijn leven wilt schenken, waardoor een operatie wordt afgewend en tegelijkertijd de zorgen ook worden weggenomen. Geef dat onze broeder, heren, wanneer hij noodgedwongen thuis is, ook in deze zondag mag ondervinden dat het niet toevallig is om thuis te zijn en toch ook mee te kunnen luisteren met de prediking die klinkt. Zegent u het woord in zijn leven, ook juist nu in deze omstandigheden. Stel ook uw woord in zijn leven tot rijke zegen. Mogen u dank zeggen, heren, dat ook zuster Van Iersel en zuster Post in de uitslagen van de onderzoeken spanning en zorg zagen wegvallen. Wilt u met hen zijn, heren, ook in het verwerken van de dingen, de spanning en de onzekerheid die leefden in de afgelopen dagen. Wees ook met zuster Post, wanneer ze onder blijvende controle moet blijven staan. Heren, staat u haar daarin ook bij. Schenk dat zij rust mag krijgen uit uw hand, rondom het woord, maar ook in haar dagelijks leven. En dat u zo haar nabij wilt zijn, ook met het oog op het toekomende. Mogen u namelijk moedig dank zeggen dat ook rondom deze zondag twee echtpaar in het midden van de gemeente stil mogen staan bij een 40-jarig huwelijksjubileum of een 25-jarig huwelijksjubileum. Samen ook met hun kinderen en met hun kleinkinderen. Heren, wilt u de families gedenken? Geef dat zij in het terugzien van de jaren die achter hun liggen mogen opzien tot u in dankbaarheid en verwondering. Dat ondanks onze zorgen en ondanks ons verdriet dat onaangekondigd zijn intrede deed in het persoonlijk leven en daarmee ook in het huwelijk en in het gezinsleven, uw zorg deze jaren omspant. Heren, geef hen ook alles wat nodig is met het oog op het toekomende. Als ouders in de kring van het gezin, als grootouders van het nageslacht, geef dat kinderen en kleinkinderen mogen zien dat vader en moeder, dat de grootouders zich voegen in het spoor van het woord. En dat zo ook voor hun binnen de kring van het gezin en van de familie de weg wordt gewezen in het dienen van u, de drie enige God. Mogen uw naam dankzeggen, heren, voor uw zorg en voor uw bewarende hand die zich uitstrekte de vrijdagmorgen die achter ons ligt. Toen Jurie Post onderweg naar school werd aangereden door een auto. Heere, onze kinderen zijn zo kwetsbaar en zo vaak ook onbevangen in gevaarvolle situaties. We mogen u danken voor uw zorg en dat u ook zijn jonge leven wilde sparen. Hem ook wilde beschermen, ook tegen blijvende gevolgen die hij aan dit ongeluk kon overhouden. Geef dat wat er gebeurd is en wat zijn broertjes en andere kinderen gezien hebben, ook gezegend mag worden in hun leven. De ernst van het leven ook op hun kinderhart mag worden gebonden. En zij in hun jonge jaren, juist daarom ook, u zoeken. U die zich wil laten vinden, ook door kinderen. Heere, geef dat zo ook deze gebeurtenis uiteindelijk eeuwige waarde en eeuwige betekenis mag krijgen. Ook in het leven van deze kinderen. Mogen u naam dank zeggen, Heere, dat ook in het tweetal gezinnen in het midden van onze gemeente in de afgelopen dagen een zoontje geboren mocht worden. Dat u niet alleen het leven van kindjes schonk, maar ook het leven van een moeder wilde sparen. En Heere, dat kan soms ook heel nadrukkelijk worden onderstreept. Ook in de gezinnen. We bidden u, wilt u met hen zijn. Als zij voor het eerst uit uw hand of voor de tweede keer een kindje mocht ontvangen. En u staat ook voor de opvoeding van hun beide kinderen of van hun eerste kind. Zegent u hen daarin. Schenkt u alles wat zij nodig hebben, Heere. Maar u wilt het geven in de weg van het gebed. En daarom bidden we allereerst of deze ouders ook hun knieën buigen voor u. En hun lege handen tonen aan u. Met het gebed of u in alles wilt voorzien wat nodig is om onze kinderen terug te leggen in uw hand. En ze zo toe te vertrouwen ook aan uw zorg. Gedenk deze jonge gezinnen, staan ook in deze tijd waarin zoveel op jonge gezinnen en huwelijken afkomt. Heere, houdt u hen staande door hen te beschermen en te bewaren bij u. Wees met ons in deze morgen, als het woord mag klinken in de Emmanuelkerk. Heere, geef dat wij al luisterend naar de schrift, gebracht mogen worden binnen de lichtkring van uw woord. En in het licht uw stem mogen horen van u, de eeuwige en drie-enige God, persoonlijk gericht aan ons hart. Opdat wij door het woord geleid mogen worden tot het kennen en aanbidden van u. U de Heere alleen. Hoor zo onze beden, om Jezus wil. Amen. De Bijbel houdt ons voor, gemeente, dat Gods licht twee kanten heeft. Allereerst een dreigende kant en ook een verblijdende kant. Maar die twee kanten wordt bezongen in Psalm 97. En daarom zingen we allereerst vers 2, waar de dreigende kant van Gods licht wordt voorgehouden. Een vuurgloed gaat hem voor, de ganse hemel door en blaakt aan alle zijden hen die zijn macht bestrijden. En in vers 7 de verblijdende kant, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Tijdens het voorspellen en het zingen van deze twee versen krijgt u de gelegenheid om in de eerste rondgang uw gave te geven voor de emeriticas. De tweede rondgang is bestemd voor de kerk. Thank you. Wij zingen na het amen van de prediking de lofzang van Zacharias en daarvan vers 4 en 5. De lofzang van Zacharias, vers 4 en 5, na het amen van de prediking. Gods woord wordt verkondigd vanmorgen onder het thema de strijd tussen licht en duisternis in Gods huis te Silo. De strijd tussen licht en duisternis in Gods huis te Silo. Twee lijnen vanuit de tekst vanmorgen. Allereerst zien wij hoe Gods licht wordt verduisterd. En in de tweede plaats hoe Gods licht de duisternis verdrijft. Dus hoe Gods licht wordt verduisterd. En in de tweede plaats hoe Gods licht de duisternis verdrijft. Je zou bijna een vakantiegevoel krijgen. Wanneer je 1 Samuel 3 zo'n beetje voor jezelf verwerkt en voorstelt. Een rustige, vredige avond in het Midden-Oosten. In zo'n klein plaatsje als Silo, nog geen paar duizend inwoners, vermoed ik. Een dorpje waar je zo doorheen bent, dat er vredig onder de dalende avondzon nog ligt te genieten van de dag die achter hen ligt. Rustig en vredig. En al ook dat vredige tafereel daar in de tabernakel te Silo, de plaats waar de Heer zijn volk, Israël, en daarin ook zijn kinderen wilt ontmoeten. Een oude, bedaagde man, Eli, die de jaren voelt tellen, de lichaamskrachten voelt vervallen, en ook merkt aan zijn gezichtsvermogen dat hij ouder begint te worden, het zicht wordt minder, en zich naar bed begeeft. En daarnaast dat kleine jongetje, Samuel, nog geen 12 jaar oud, vermoed ik, gelet op het grondwoord dat hier wordt gebruikt. Die ook als jonge kind naar bed gaat. Om zich over te geven in de armen van de slaap. In de hoop dat morgen de ogen weer open gaan. En een nieuwe dag, zoals alle andere dagen, weer aanbreekt. Je zou bijna zeggen een dag als elke dag. Af en toe gebeurt er dan wel eens wat in Silo. Maar voor de rest kabbelt het daar zo rustig voort. Tot in lengte van jaren. Zo zou je denken. Goed, er gebeurt er nog wel eens wat rondom die tabernakel. Wat het daglicht niet kan verdragen. Maar voor de rest gaat alles zijn gangetje. Er zijn wel eens andere tijden geweest trouwens in Silo en in Israël. Het boek Samuel wil zich lezen als een vervolg op het boek Richteren. Dat merk je ook op allerlei manieren, wordt de aansluiting gezocht bij dat boek Richteren. Nou, als je leest wat daar plaatsvindt in de dagen van de Richteren. Het ene volk is nog niet vertrokken of het andere volk dient zich alweer aan om een rooftocht uit te voeren binnen de grenzen van Israël. En dat heeft natuurlijk ook zijn neerslag gekregen op zo'n tabernakel te Silo. En ook op de mensen die bij Silo aanklopten om ook behoud en asiel te zoeken. Dan heeft Israël in de dagen van Eli wel eens wat andere tijden gekend. Dat er angst kreet en het nachtelijk duisternis vervulde. En dat mensen en kinderen op de vlucht moesten gaan. Soms letterlijk moesten rennen om hun leven te kunnen behouden. Maar hier in 1 Samuel 3 is alles rustig en vredig. Je zou bijna denken, bleef het maar altijd zo. U kent dat denk ik ook wel, zo'n zomeravondgevoel. Terwijl het langzaam maar zeker donker begint te worden, of in deze donkere dagen van kerst. Als je thuis mag zitten, gezellig, zo rondom de sfeerverlichting. Als je elkaar aankijkt en tegen elkaar zegt, was het nou altijd maar zo? Nou dat. Langzaam maar zeker wordt het donker en kijkt u even met me mee naar de tekst. We moeten vanmorgen trouwens ook heel nauwkeurig even de woorden gaan lezen. Het is alsof de Bijbelschrijver er ook een beetje op inhaakt. Het valt nog al een paar keer zo op het eerste gehoor. Het begint eigenlijk al in vers 1. Er was geen openbaar gezicht, geen gezicht, een visioen van de Heere Maar vooral in vers 2, het geschiedde ten dagen als Eli op zijn bed, zo mag je het lezen, neerlag. Zijn ogen beginnen donker te worden. Hij kan niet zien, weer die duisternis. Samuel gaat liggen om natuurlijk te slapen. En dan staat er in vers 3, voordat de lam van God uitgedaan werd. Nou, dat kennen wij denk ik ook wel. Voordat je naar bed gaat, even die laatste ronde door de woonkamer doet, al die lampjes uitknipt. Of als je kinderen al wat ouder zijn en je gaat zelf eerder naar bed, dat je tegen een van je kinderen zegt, zeg, voordat je naar bed gaat, vergeet dan niet even het licht uit te doen. Nou, zo'n tafereel hier in 1 Samuel 3. Voordat de laatste gaat slapen, wordt ook de laatste lamp uitgedaan. Maar dat staat er niet. Dat de lamp wordt uitgedaan. Het staat wel in onze vertaling. Ik zal het letterlijk vertalen vanuit het Hebreeuws. Kijkt u even met me mee. Voordat de lamp van God uitgeblust werd. Uitgeblust. En dat is wat anders dan uitdoen. Ik denk dat onze kinderen dat ook wel kunnen begrijpen. Zeker in deze donkere dagen, in decembermaand. Misschien mag jij dat ook wel doen, 's avonds. Voordat je naar bed gaat, dat je dat even aan je moeder vraagt. Mama, mag ik die kaarsjes uitblazen? En je gaat er dan voor staan, bolle wangen en in één keer uit. Maar hier staat een ander woord. Er is iemand daar in de tabernakel met een emmer water in de weer. Die niet de lamp van God uitblaast, die kandelaar in de tabernakel. Zodat die lont droog blijft. En als die kleine naar boven is, kun je de kaars weer aansteken. Of de volgende dag. Maar met de bedoeling om die lamp voorgoed uit te blussen, te verwoesten. Zodat dat licht nooit meer aangaat. Wie is daar in de weer met dat water? Eli kan dat natuurlijk niet zijn. Want die ligt op zijn bed. En ik kan me ook niet zo goed voorstellen. Een man die al bijna blind is. Zijn ogen beginnen donker te worden. Zie ik nu niet 1, 2, 3 een lamp uitblussen. Zodat hij in het donker als half blinde de weg tastend moet terugvinden naar zijn bed. Die kleine Samuel, dat zegt Samuel hier, het Bijbelboek, ligt ook al op zijn bed. Te slapen. Zijn er misschien wat andere mensen? En inderdaad, er lopen wat andere mensen in het donker rond in Silo. Denk alleen maar even aan die twee zonen, Hofni en Phinehas. Ze worden voorgesteld in dat hoofdstuk hiervoor, 1 Samuel 2. En dat zijn twee jongens, een span in het kwaad. Overdag zijn ze als priester werkzaam, als zonen van Eli in de tabernakel. En het wordt vrij uitvoerig beschreven hoe ze hun werkzaamheden verrichten. Op het moment als iemand eraan komt om wat te offeren in Silo, maken ze als priesters het offer klaar. Maar wanneer ze daarmee bezig zijn, eisen ze voor hun het beste deel op. Waarvan de Heere heel nadrukkelijk had bevolen in de wetten van Mozes dat dat juist voor hem apart gesteld moest worden. En dat niet alleen, ze geven hun jonge knechten, die kleine jongetjes die daar rondlopen in de tabernakel, om die priesters te assisteren, wat tussen Samuel ook rondloopt, als 10, 12-jarig jongetje, de opdracht om af en toe eens met een vork of met een krauwel, staat er in onze vertaling, een slag te doen in die grote pan waar het offervlees wordt gestoofd en het beste stuk wat ze eruit kunnen halen, meteen op tafel te leggen en op te eten. Diefstal in de tempel. onder leiding van de priesters. En wanneer een man tegensputtert en commentaar heeft op de gang van zaken in de tempel en ook opkomt voor zijn rechten die hij als Israëliet heeft om zijn offer te kunnen brengen aan de Heere, snoeren ze zijn mond met een grote mond te geven en desnoods gebruiken ze geweld. Moet je nagaan, Amstragers. Die dit doen. En bleven maar bij de praktijken overdag. Maar 's nachts komen er allerlei vrouwen. En verandert de tabernakel te Silo in het bordeel van Silo. Het gebeurt niet bij hun thuis. Het vindt plaats in Gods huis. Kijk, dat begrijpen we eigenlijk ook al meteen waarom in vers 1 staat: het woord des Heren was dierbaar in die dagen en er was geen openbaar gezicht. Het woord des Heren was dierbaar. Dat is geen dierbare uitdrukking. Alsof er in de dagen van Samuel en Eli mensen waren die het woord van God nog als dierbaar achten, veel waarde hechten aan de schrift. En midden in die verworde tijd trouw hielden aan de dienst van de Heer. Maar je moet eigenlijk lezen, het woord van God was zeldzaam in die dagen. En daarmee bedoelt de Bijbelschrijver te zeggen dat de Heer niet meer sprak rechtstreeks door gezichten, dat is het vervolg, er was geen openbaar gezicht. Of middelijkerwijs door zijn dienstknechten. En dat laatste kan ik helemaal begrijpen, want die dienstknechten zijn Hofni en Pinias en Eli. De mannen die moesten staan tussen God en het volk. En tegen het volk moesten zeggen: al zo spreekt de Heere, Heere. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat de lamp wordt uitgedaan. En trouwens, wat is daar nou voor ergs aan? Wij doen dat toch ook thuis als we gaan slapen, de lampen uit. Denk ook even in deze dagen aan brandgevaar. Stel je voor dat in die nacht die kandelaar omvalt. Maar er staat letterlijk in de Bijbel in Exodus 27, de laatste vers, en als de Heere de bevelen geeft voor het bouwen van een kandelaar in de tabernakel en later in de tempel en hoe die kandelaar eruit moet zien, dat God nadrukkelijk zegt dat die lamp 's avonds aangedaan moet worden en de hele nacht moet branden. Al slaat heel Silo. Die lamp moet aanstaan. En dat heeft de Heere niet zomaar bevolen, maar God zei nadrukkelijk in die laatste woorden van Exodus 27 dat het een inzetting is in de geslachten van Israël, van kind tot aan het einde der dagen. Een eeuwige inzetting. En daarmee maakt de Heere meteen ook duidelijk dat die lamp dan niet staat voor de zier of voor de sfeerverlichting in het tabernakel te Silo. Ook niet met het oog op iets praktisch. Stel je voor dat je 's nachts eruit moet om even een boodschap te doen of iemand te gaan halen omdat er een zieken is in de tabernakel waar Samuel en Eli slapen. Maar dat die lamp van God een hele andere betekenis, een hele andere boodschap wil zeggen. Midden in de duisternis is er één plaats waar het licht brandt. En dat is in de directe nabijheid van de ark, waarop God woont en troont. God is een licht. En in hem is gans geen duisternis. Dat wil de Heere ermee zeggen. Dat al wordt het op deze hele wereld donker, er één plaats is midden in deze wereld waar het licht altijd brandt, omdat God het licht is. Wie blust de lamp? Gods uit. Dan hoor ik een jongere bij zichzelf zeggen, dominee, u gaf dat net al aan, dat zullen natuurlijk die Hofni en Piniel zijn. Dat kan nooit goed gaan. En ik denk dat jij voor een deel ook gelijk hebt. Want dit is nieuw in de geschiedenis van Israël. Als je het boek Richteren leest, ik zei het net al, Samuel wil eigenlijk als een vervolg op Richteren gelezen worden. Al zinkt dat volk zo ver weg in verwording en zonde, zodat de Heere weer met zijn gerichten komt en weer met zijn oordelen komt en zijn volk laat tuchtigen door andere volken, ramp en tegenspoed laat ondervinden, zodat het volk in de benauwdheid God weer gaat aanroepen. Dit lees ik toch niet in Richteren. Ik kom daar heel wat tegen en ik zal het niet allemaal verhalen vanmorgen vanaf de kansel, maar lees alleen maar even voor jezelf die laatste hoofdstukken van het boek Richteren. Op een gegeven moment heb je gewoon de neiging om dat boek dicht te slaan en van je af te schuiven. Is dat nou Gods volk? Maar met het vele wat er gebeurt buiten de tabernakel, lees ik nergens in Richteren dat het een puinhoop wordt binnen de tabernakel. En dat gebeurt hier wel. Zijn het dan die jongens die door hun gedrag ervoor zorgen dat die lamp wordt uitgeblust? Nou, het eerste wat opvalt, gemeente, als we even kijken naar wie die lamp uitblust, kijkt u even met me mee, dat daar geen naam bij staat. Staat voordat de lamp van God uitgeblust werd. En juist dan moeten alle bellen gaan rinkelen. Als er geen naam bij staat. Dat is een manier van schrijven in de Bijbel, dat kom je bijna altijd tegen als het om God gaat. Dat er iets wordt verteld zonder een naam bij te noemen en dan weet het Bijbellezer, dit is niet iets wat door mensen gebeurt. Hier is God aan het werk. En omdat dat zo vanzelfsprekend is, vermijdt de Bijbel die naam. En soms ook uit eerbied voor God en voor zijn naam, wordt zijn naam niet genoemd. Omdat het klip en klaar duidelijk is dat hier de Heer aan het werk is. Maar er zijn een paar van die momenten in de schrift dat je iemand anders herkent, zonder dat zijn naam wordt genoemd. Iemand die je herkent als een duistere praktijk. En u voelt het denk ik al aankomen. Als je even goed kijkt terwijl die walmende vlam steeds kleiner wordt, zie ik daarin die donkere schaduw, het silhouet van de vorst der duisternis. Schuifelen. In de tabernakel te Silo. Zo vredig en rustig is deze avond dus niet in Silo. Schijnbedriegt. Want terwijl er ogenschijnlijke vrede en rust heerst rondom die tabernakel, zie ik daar achter de schermen van dat tentcel een strijd plaatsvinden op leven en dood. De lamp Gods wordt bijna uitgeblust door de vorst der duisternis. Wie gebruikt hij daarvoor? Hofni en Piniel? Ik denk het niet. Ik weet wel zeker trouwens van niet. Natuurlijk is het verschrikkelijk wat ze doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar er zijn geen woorden voor. Deze twee mannen die geroepen zijn tot het ambt van priester om verzoening te doen over de zonde. Het volk voorgaan in een schijngodsdienst. Met dubbel leven. En zich daar niet voor schamen, maar brutaal en arrogant er ook nog eens een keer op prat gaan. En denk dan ook even aan die ene naam, Phineas, vernoemd naar die priester. Die juist zo kordaat optrad in die woestijn, toen het volk bij Baal Peor zich overgaf aan de dienst, aan de zonde. En Mozes ten einde raad op een gegeven moment opriep die mensen die afstand wilden houden van de zonde, en dat was uiteindelijk maar één stam, de stam van Levi, en vervolgens aan de levieten het bevel gaf om met zwaard en speer het volk door te gaan, en iedereen die ze tegenkwamen op dat moment levend openlijk in de zonde te doden. En Phineas, een van die levieten, pakte toen een speer en sloeg in één keer een man en een vrouw met één klap dood. En verwierf daarmee ook roem, ook in de hemel. De Heere verbond aan het huis van Phineas een belofte. Maar hier komen we diezelfde naam tegen en blijkt het een trawant van de hel te zijn. Gehuld in het gewaad van een priester. Is het dan zo dat de vorst der duisternis deze twee jonge mannen gebruikt om de lamp van God uit te blussen? Laten we maar even kijken naar de tekstgemeente. Kijkt u even met me mee. Staat in vers 2... En het geschiedde ten die dag, het geschiedde op dat moment, toen die lamp bijna werd uitgeblust, als Eli op zijn bed lag en zijn ogen verduisterd werden, dat hij niet kon zien. Daar heb je het middel. Eli gaat slapen. Hij gaat slapen. Net als op andere dagen beklimt in zijn bed, trekt de dekens over zich heen, gaat op één oor liggen om te slapen. Terwijl achter hem in de tabernakel de lamp Gods steeds zwakker gaat branden. Let even op die ogen van Eli. Zo op het eerste gezicht zou je denken, deze man die heeft last van staren, hij wordt oud. Het gezichtsvermogen vermindert. Maar er is wat met die ogen van Eli. Als je leest hoe Eli kijkt, ook in het dagelijks leven, dan kijkt hij op de beslissende momenten de andere kant op. Doet net of hij het niet ziet. Wat er gebeurt met zijn zoon. Er is één moment dat Eli wel moet reageren, dat leest u ook in hoofdstuk 2, en dat is al het moment als mensen bij hem komen klaar. En dan wordt hij gedwongen om op te treden, niet omdat hij dat zelf wil, maar hij kan niet langer meer die kritiek sussen, wegpraten of wegkijken. En dan roept hij zijn jongens ter verantwoording. En het eerste wat deze Eli zegt, dat hij een kwaad gerucht heeft gehoord. Een roddelpraatje. Laster. En dat hij om die reden zijn twee zonen ter verantwoording roept. En vervolgens daar nog eens een keer overheen legt dat ze daarmee de dienst van de Heer in een kwaad daglicht stellen. Maar dat steekt hem veel minder. Met als gevolg dat aan het einde van hoofdstuk 2, en dat wordt in hoofdstuk 3 wat we vanmorgen samen gelezen hebben nog eens een keer herhaald, God uiteindelijk bij Eli op bezoek komt en hem te verantwoording roept. en hem het gericht aankondigt. Niet alleen over zijn huis, maar gelet op de woorden die de Heere gebruikt en de afloop van Eli's leven, ben ik ook geneigd om te zeggen, ook het gericht over zijn leven. Omdat God niet alleen de band tussen zijn familie en de tabernakel, de silo, doorsnijdt, maar ook het eeuwige oordeel Eli persoonlijk aanzegt. Keer op keer lees je in je hoofdstuk ogen zien, niet zien. Het is alsof de Bijbelschrijver hier in dit derde hoofdstuk een dubbele laag aanbrengt in de tekst. Ogenschijnlijk lijkt het vredig, maar achter die vredige situatie vindt daar een strijd plaats op leven en dood. En Eli heeft daarin een van de belangrijke hoofdrollen. Hij wil het niet zien. Dat de lamp van God wordt uitgeblust. We gaan lijnen trekken, gemeente. In de eerste plaats maar lijnen in de richting van Advent. De lamp van God wordt uitgeblust. Deze paar versen in 1 Samuel 3. Het is een van de dieptepunten in de geschiedenis van Israël. Het kan 1 tree lager. En dat lees je verderop in het Oude Testament. Als de tempel wordt verwoest en de ark en de menorah, de kandelaar, worden weggeroofd. Maar hier gebeurt het zonder geweld. Zonder oorlog, zonder volk. Hier gebruikte Satan priesters om Gods lamp uit te blussen. Wat moet er nu nog van Gods zaak terechtkomen? Als zelfs de priesters in dienst staan van de hel. Wie kan er dan nog voor die lamp zorgen? De tweede lijn van Advent. Er staat de lamp van God. Maar er staat nog iets bij. Kijk u maar even met mij mee. Er staat, eer de lamp van God uitgeblust werd in de tempel. Let u even op, niet de tabernakel, de tempel van de Heere, terwijl er hier in Silo nog geen tempel staat, maar een tent. Die tempel wordt pas jaren later gebouwd door Salomo in Jeruzalem. En dan gebeurt er nogal het een en ander, ook met de ark. Maar de Bijbelschrijver gebruikt heel bewust dit woord, de tempel van de Heere, om daarmee duidelijk te maken dat het niet zomaar ergens een incident is. Maar dat het hier erop of eronder is. Of de duivel krijgt de kans om die lamp te blussen. En dan is er geen tempel. Dan is er geen altaar. Dan is er straks geen Simeon. Dan is er straks geen kindje Jezus meer. Of deze plaats, de Silo, is meer dan een tent. Tent waar Eli looft en slaapt. Het is alsof de Bijbelschrijver wil zeggen, wie is nu eigenlijk de baas in Silo? Eli en zijn zonen? Of God, van wie die lamp is? En van wie deze plaats is? Van wie dat huis, geen tentje, van wie dat huis in Silo is. Hij is hier de grote eigenaar. Waarom grijpt God in? Allereerst is God dat niet verplicht om in te grijpen. Als zelfs zijn priesters meewerken aan het uitblussen van die lamp. Wat moet God dan nog verder zoeken in Silo, in zijn tempel? Als de lamp van God niet eens veilig is in de handen van een priester, bij wie is die lamp dan eigenlijk wel veilig? Kijk eens met me mee, jongelui, in Jeruzalem, Silo, Judea. Noem eens in de dagen van Eli één gezin, één tent, waar de lamp van God veilig gesteld kan worden, zodat die niet wordt uitgeblust. We zien hier eigenlijk gebeuren wat ergens ook in de psalmen staat, dat God op zoek is naar iemand die goed doet en God zag, God zocht en hij vond er niet één. Dan zou je toch zeggen, dan staat God in zijn recht om te zeggen van, nou laat die lamp dan maar uitgaan. Als ze de duisternis verkiezen boven het licht, Johannes 1, hij is gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze wilden liever in de duisternis leven dan zich koesteren in de kring van het licht van Gods woord en Gods nabijheid. Wat heeft het dan nog voor zin dat God doorgaat? De aankomende dagen is het kerstfeest. Kerst ondanks ons. Daar begint het kerstfeest mee. Er is niemand die stond en uit zichzelf uitkeek naar de komst van de zaligmaker. Die verwachting wordt alleen maar opgeroepen en gewekt en gevoed door de lamp van God, die rust in Gods hand. Want wat gebeurt hier? Die lamp wordt bijna uitgeblust. En dan staat er in één keer, kijkt u met me mee, vers 4, dat de Heere riep. Ik laat die naam even weg, dat God roept. God roept geen hulp. Wie komt er om die lamp aan te houden? Nee, midden in die kleine walmende vlam. Je ziet hem even groeien. Zie je in één keer die lamp opvlammen. Als God gaat spreken. Waar staat die lamp eigenlijk voor? Ik zei het al, die lamp staat voor God ten diepste. Er wordt heel veel over het licht gezegd in de Bijbel. We hebben het ook gezongen. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Het licht dat ook als een gericht door de Bijbel heen gaat. We hebben het ook gezongen met Psalm 97. Denk ook even aan het verterende vuur dat meerdere keren uit de hemel neerviel binnen Israël, maar soms ook over de vijanden van Israël. Maar uiteindelijk gaat het niet om de vraag, wat betekent dat licht? Wat zegt dat over Gods werk? Die licht in de tabernakel, in de tempel, laat allereerst zien dat God in deze wereld wil wonen en wil werken. Nog ongedacht maar hoe, maar dat hij er is. En daar is het die vorste duisternis om te doen. Dat de aanwezigheid van God verdwijnt, voorgoed verdwijnt van deze aardbodem. En daarom moet God ook ingrijpen. Omdat het hier in Silo niet in de eerste plaats gaat om het behoud van zondaren. Maar om het bestaan van God. dat zelfs niet meer veilig blijkt in de handen van een priester. Maar dat gelukkig ook ten diepste niet meer afhangt van Hofni, Pinias en zelfs niet van Eli, die ziende blind is. Een geestelijke leidsman in Israël, met donkere ogen. Die lamp wordt gevoed door God zelf. Ik moet even denken aan dat bekende woord, jongelui, zo waarachtig als ik leef. Nou, dat is hier in het geding. Leeft God nog wel in Silo en in deze donkere wereld? En wil God nog wel leven in die duistere wereld van Silo, in een tabernakel die verworden is tot een bordeel? Dieper kan een mens niet zinken. Maar in het licht van wie God is, mogen we vanmorgen ook zeggen: dieper wil God ook niet afdalen dan juist daar op die plaats. Waar de duisternis lijkt te triomferen, zelfs over de stam van Levi, over het huis van Eli en zijn zonen Hofni en Pinias. Daar komt God op voor zijn eer, voor zijn heiligheid en voor zijn bestaan. En dat doet God altijd sprekend. En de Heere sprak. Als God gaat spreken, gemeente, dan huivert een mens. Zeker in zo'n situatie. God spreekt. Zo lang is het stilgebleven in Silo. Het woord van God was dierbaar in die dagen, zegt vers 1. Er was geen openbaar gezicht. En midden in die duisternis klinkt in één keer de stem van de Heer. Samuel, Samuel. Waar moet iemand dan bang voor zijn, hoor ik zeggen, dominee? Nou, dat God Samuel roept. Dat kleine jongetje daar, in de hoek van de tent. En dus voorbij gaat aan Eli en zijn nageslacht. God spreekt in zijn gericht. Mag ik het vanmorgen eens heel eenvoudig zo zeggen? Terwijl hij Samuel roept, zwijgt hij Eli en zijn zonen dood. God zendt er in één keer buitenspel. Buiten het ambt. En roept Samuel. Een kind. Ja, daar had niemand over in de tabernakel. Hij loopt daar rustig overdag tussen al die andere kinderen door. Helpt dus mee met wat klusjes. Eli heeft zich daar wel over hem ontfermd. Zit af en toe bij Eli aan zijn voeten om te luisteren naar het onderwijs van Eli. Maar Hofni en Pinias, ze weten wie Samuel is. Maar ze hebben aan hem geen boodschap. Die mensen die overdag een offer kwamen brengen, misschien hebben ze het wel gezegd aan Eli, van wie is dat leuke jongetje eigenlijk? Hij lijkt niet op jou en ook niet op je zoon. En wat Eli verteld heeft, zijn moeder heeft hem hier gebracht. Maar voor de rest heeft deze jongen geen enkele betekenis tot op dit moment. Maar God roept hem in één keer op de voorgrond: Samuel, Samuel. De Heere gaat sprekend met zijn woord door en schrijft zelf de geschiedenis op weg naar Bethlehem. Waar ook midden in het duister in één keer de lamp van God open gaat en zijn licht laat vallen over dat kleine kindje in die kribbe in Bethlehem. Waarvoor Simeon zingt als hij dat kindje in zijn armen neemt, midden op dat tempelplein, in de nabijheid van de ark en van de kandelaar van God, een licht tot verlichting der heidenen en tot zaligheid van uw volk Israël. Zo schrijft God advent in Silo. En laat zien dat midden in die verworde situatie uiteindelijk de Heer opkomt voor zijn eigen eer en zelf eigenhandig doorgaat met het schrijven van zijn eigen geschiedenis. God spreekt naar de toekomst toe. En daarom begint God bij een klein kind. Het kleine, het veracht, mensen overheen kijken, wat bij mensen ook niets is geacht. Dat heeft God uitverkoren. En stelt hij hier midden op de voorgrond om in één keer te laten zien dat die vlam in de lam van God opeens open gaat en een licht schijnt de toekomst in op weg naar Bethlehem. Met behulp van een jongetje. God spreken is een richterlijk spreken. Hij schrijft daarmee de stam van Eliaf, maar God spreken is ook een heilrijk spreken. De Heere schrijft niet alleen geschiedenis in de dagen van Eli, hij kondigt het gericht aan. Maar God komt op voor zijn eigen eer en vandaar dat hier in dit vers ook nadrukkelijk staat, het was in de tempel van de Heere. Dat woord heeft eigenlijk een dubbele laag. Het laat aan de ene kant zien dat die tent in Silo niet het eigendom is van Eli, Hofni en Pinias, die daar inderdaad een tent van maken. Een puinhoop. Maar dat God uiteindelijk zijn eigendom claimt in Silo. Het is en blijft van mij, ook die lam van God. Die hoort niet thuis in die duistere praktijken van Hofni en Pinias. Die moet straks een ereplaats krijgen in de tempel Gods. Zijn prediking. Dat straks in de tempel. En dat staat nog te komen. Als dat hemelse Jeruzalem afdaalt van de hemel. Er geen kandelaar mee staat tussen God en mens. Maar in vervulling gaat wat die lamp in Silo nu eigenlijk al verkondigt. God zelf zal hen verlichten. En het lam is hun lamp. In uw licht zien wij het licht. Dat wil de Heer hier in Silo laten zien. Ik wil nog één lijn trekken vanmorgen, gemeente. God werkt sprekend. Dat is volop advent. En tegelijkertijd heeft dat spreken van God ook iets dreigends in zich. Wat als je nou vanmorgen hier in de Emanuelkerk zit, waar Gods stem klinkt, en de Heere sprekend aan jou voorbij gaat. Dat heeft altijd een aanleiding. Dan kunnen we ons niet wegschuilen achter Gods vrijmacht, Gods soevereiniteit. Hij spreekt tot wie hij wil, wanneer hij wil en waar hij wil. Nee, als we vanmorgen in Gods huis zijn. Mag ik het eens zeggen in de woorden van 1 Samuel 3, in de tabernakel. Als verbondsgemeente. Wat legt dit sprekende woord van God dan open in uw leven? Als het zijn licht laat vallen over de duisternis van uw, jouw en mijn bestaan. Want dat is het aangrijpende in Silo. Als die stem klinkt in het duister, herkent Eli die stem tot twee keer toe niet. Dat ligt niet aan zijn oren. Dat ligt aan zijn ogen. Hij herkent de spreker achter die stem niet meer. En pas bij de derde, en ik zou ook zeggen in de taal van de Bijbel, bij de laatste keer, realiseert Eli zich opeens dat dit wel eens God zou kunnen zijn die spreekt. Nota bene, hij ligt met zijn bed in de schaduw van de ark bij de lam van God. Maar is Eli daarin ook niet een voorbeeld van veel kerkmensen, ook in de dagen van Advent? Je leeft in de kring van het licht van het woord. Vanmorgen in de Emmanuelkerk luistert naar de prediking. En dat je uiteindelijk de spreker die ook vanmorgen het woord voert. En dat is geen dominee. Niet eens herkent. Want als we terugzien op het jaar 2013. Je de kerk uitging zonder dat gebed. Spreek, Heere, want uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. En dat nou je duisternis is. Dan hoef je niet eens te kijken naar die wantoestanden van Hofni en Pinias, die er inderdaad een puinhoop van maken. Maar dat het aangrijpende deze geschiedenis in Silo is, dat de duisternis uiteindelijk het ook overwon van het licht in het leven van Eli. Die afstand hield van Hofni en Pinias. En tegelijkertijd op afstand bleef van de Lam van God. En gewoon ging slapen. Is dat ook niet wat de Heer Jezus wilt zeggen met die geschiedenis van die wijze en die dwaze maagd? Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Want in de uren waarop wij hem niet verwacht, waren hem ook niet verwacht in Silo, zal de Zoon des Mensen komen als een licht, schijnend in de duisternis, om voorgoed de schaduw van de dood te verdrijven. En Gods kerk en kinderen, mag je door genade al vanmorgen ook zeggen, en ook mij, op te nemen tot voor Gods troon, om ons te koesteren in het licht dat God zelf is. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, zo horen wij in deze morgen tussen de regels van 1 Samuel 3, de Nieuwtestamentische prediking van uw zoon al klinken. Ik ben het licht der wereld. Heere, daarin kunnen we u alleen aanbidden. Dat u daarvoor redenen neemt uit uzelf. En ondanks ons, ook ondanks ambtsdragers, het licht wilt laten schijnen in de duisternis van ons bestaan. We bidden u, Heere, geef dat dat ook de grondtoon mag zijn, ook in deze dag, rondom het kerstevangelie. Dat we in mogen zetten met het lied dat klonk vanuit de hemel, ere zij God. Opdat u opkomt voor uw eer en in uw welbehaag uw eer ook verbonden heeft met het zalig maken van dit soort mens. Als Hofni, Pinias en Eli. Ook voor hen was er een mogelijkheid om zalig te worden. Zo ook voor ons. We bidden u daarom, Heere, heilig uw woord in ons hart en leven. Trek ons, krachtdadig en onwederstandelijk, maar verlicht ook onze ogen die duister zijn door de werking van uw geest. En ontsteek in ons hart de lamp van de vreze des Heren, opdat we u volgen en zo ook uw stem leren eerbiedigen. Wees met ons in deze dag die voor ons ligt. Schenk ons een gezegende rustig uit uw hand. Hoort u ons gebed om Jezus wil. Amen. De slotzang gemeente is Psalm 118, vers 13. De Heere is God door wie we aanschouwen het vrolijk licht. Na bang gevaar. 118, vers 13. Gaat dan heen, dragende de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.